Dit programma wordt verzorgd door Stilok op Midland FM.
Vandaag is er geen live uitzending van Verhalen uit de Vallei. U kunt gaan luisteren naar een opname van het programma Veenendaal Toen, dat eerder uitgezonden is op 31 juli 2017.
De Zeeuwse Teile is de mooiste van alle mijlen. Daar ben ik mee groot gebrocht. Maar hij weinig zooien aan de dik gezet. Ik voelde mijn eigen dan ook bekocht. Met een oorlog kwam ik voor het eerst over het water. Baal, baal. Waar keken die gasten me scheer van? Ook ze mijn mooiste Zeeuws wat wou vertalen, ze verstongen de gemieter van. Ze verstongen de gemieter van. Op de scholen is het eigenlijk al begonnen, want de meester voor de klasse zei per douche: Zeeuws? De mooiste tel van alle mijlen. Lieve kinders, dat is een grote smoes. Als je in de wereld je toontje mee wil fluiten, dan moet je praten als iedereen dien. Want doe je het niet, dan kan je het wel vergeten. Dan bekijken ze je als een buitenbeen. Moet ik jullie is een wondertje vertalen, want je weet, net zuur komt zoet. Ik kan me rijkels Hollands prijten, maar mijn Zeeuws, dat is nog eer aardig goed. En weet nou iemand iets vertalen, wat uit het diepste van mijn zielen komt, dan eigenlijk mijn moerstijl uit de kassen. Dan ben ik aan eens goed Zeeuws, goed rond. Dan ben ik aan eens goed Zeeuws, goed rond.
Goedenavond en fijn dat u weer luistert naar Veenendaal Toen bij Stilok Radio. Vanavond met Janneke van den Berg en Angela van der Sluis. En we hebben een gast die we u al een half jaar geleden beloofd hebben. Gert Groenleer. Hij was tot 1 maart gemeentearchivaris van Veenendaal. En het is wat verlaat, maar hij komt vanavond wat vertellen over zijn tijd in het archief. En nou ja, we vallen eigenlijk maar een beetje met de deur in huis. We begonnen net met de Zeeuwse taal is het mooiste van allemaal. Die moet u misschien even uitleggen.
Yeah. Nou ja, Zeeland, dat is mijn geboorteland. De provincie waar ik geboren ben, een tijd gewoond heb, gewerkt heb ook, ook in het archief. De man die we net hoorden zingen, die kwam ook wel eens op het archief. En die schreef ook columns in de plaatselijke krant in het dialect. Dus dat is dan meteen even misschien voor de luisteraars een...
Ja. Eigenlijk een beetje de Zeeuwse Evert Davelaar.
Ja, zoiets.
Even voor mijn beeld.
Daar zou die mee te vergelijken zijn. Ja. 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 Ja.
En u heeft daar nog steeds een band mee met die Zeeuwse taal.
Ja, 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 ja. Wat hij zegt van als er echt dingen aan de orde zijn die de emotie raken, het gevoel raken, dan kun je dat het beste doen door op je moerstijl terug te vallen. Hè? En dat gebeurt mij ook wel eens. En er zijn mensen die zeggen van je verleert het. Ik geloof daar niet in. De een die heeft wel meer taalgevoel dan de ander, maar een dialect waar je meer dan 30 jaar in gesproken hebt, mee geleefd hebt, mee gecommuniceerd hebt, dat verleer je niet zo gauw, is mijn ervaring. En vroeger op school, we mochten het gewoon spreken. Op de lagere school, op de ULO, op de HBS niet meer. Toen was het ineens over. En ik zeg altijd, je hebt er een taal bij. Het kan een handicap zijn. Veel oudere mensen die overkwam dat ook wel. Dat ze inderdaad net als deze man ergens kwamen en dan in hun dialect probeerden zich verstaanbaar te maken. Dat lukte dan niet. Dus dat kan natuurlijk een handicap zijn. Maar in de meeste gevallen is dat niet zo. Heb je er een taal bij. Ja. Het is cultuur.
Ja.
En het wordt ook beoefend, zeg maar, als zodanig. Hè. Er worden woordenboeken samengesteld. Er verschijnen publicaties. Niet alleen in het Zeeuws, maar ook in andere dialecten in Nederland. En dat is, we hebben zelfs een heel instituut daarvoor. Hè. Het Meerders Instituut in Amsterdam. Die doet daarin.
Ja, maar hoe komt u als CEO dan in Veenendaal terecht? Want dat is wel een heel eind.
Ja, ja. Nou ja, goed. Ik heb zoals gezegd gewerkt in Zeeland, in Zierikzee, in het archief. Daar ben ik begonnen als adjunct streekarchivaris. Vervolgens ben ik nog verder gegaan dan Veenendaal, namelijk van Zierikzee naar Kampen. Daar heb ik een tijdje gewerkt bij een kerkelijk archief. En na een paar jaar ben ik in Veenendaal terechtgekomen. Dat was in 1997.
En nooit meer weggegaan.
En tot nu toe Veenendaal trouw gebleven. Ja, ja, ja.
Ja, wat ik al zei, het is een heel eind. Hoe is het de overgang vanuit Zeeland naar Kampen, naar Veenendaal? Wat zijn de overeenkomsten? Wat zijn de verschillen?
Nou, in Kampen, zoals gezegd, was ik kerkelijk archivaris. Landelijk was dat, van de gereformeerde kerken vrijgemaakt. Dan moest ik ook het hele land in om scriba's en archivarissen iets over het kerkelijk archiefbeheer te vertellen. Dus Kampen, dat was de standplaats, maar ik kwam in het hele land. De overeenkomst is natuurlijk, in Zierikzee hadden we archieven van de stad en van Schouwen-Duiveland en Sint-Philipsland. Want het waren 7 gemeenten die daar samenwerkten als het gaat over het archief van de oude, over het beheer van de oude archieven. En in Kampen, dat was weer een heel andere tak van sport, zeg maar. Dat waren kerkelijke archieven die je beheerde, dus van synodes en van verenigingen en kranten en dat soort zaken meer. En inderdaad, een andere taak was het adviseren van mensen over het goed bewaren van de kerkelijke stukken ter plaatse. Dus hoe kan zo'n kerkenraad het beste omgaan met het archief?
Ja, en Veenendaal?
Ja, Veenendaal, dat kwam min of meer op mijn weg. Ik was door omstandigheden zonder werk komen te zitten en ik ben ingevallen voor een ziek geworden collega hier in Veenendaal als archiefambtenaar. Dat was in 1997. En na een tijdje, ik was eerst in dienst van een uitzendbureau. Ik werd dus ingehuurd. En na een tijdje werd ik vastbenoemd. En van het een is het ander gekomen. Ik zit hier nog steeds. Ik zei het dan niet meer als archivaris, maar ik heb wel alles bij elkaar 20 jaar in de Veense archieven gewerkt.
Ja.
Ja.
En wat is u nou het meeste opgevallen aan de Veenendalers?
Oh, dat is een hele algemene vraag. Dan gaan we van archieven naar mensen.
Nou ja, dat heeft misschien wel met elkaar te maken.
Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Mensen hebben natuurlijk eigenaardigheden. En er zijn regionale verschillen, plaatselijke verschillen misschien ook wel. Ook qua dialect, zeker ook qua dialect. Maar ja, mensen hebben ook een heleboel dingen gemeenschappelijk natuurlijk. Hè?
Ja.
En Ik heb wel ervaren, zowel in Zierikzee als in Kampen als in Veenendaal, dat er mensen zijn die iets hebben met het archief, of niet, of in mindere mate. En in feite doe je hetzelfde waar je ook werkt in een archief in Nederland. Je beheert oude archieven. En dat betekent dat je ze toegankelijk maakt voor jezelf, maar in de tweede plaats. En dat is zeker zo belangrijk. Voor derden, zodat er onderzoek gedaan kan worden. Historisch onderzoek. Om maar eventjes een samenvatting te geven van het werk. En ja, de Veenendaalers, om op je vraag terug te komen. Ja. Ja, we zitten hier op de Bijbelbelt, hè, zeggen we. En dit is ook een christelijke omroep. En wat dat betreft ben ik nooit weg geweest van de Bijbelbelt. Hè?
Nee.
Zeeland, dat is Bijbelbelt, zeggen ze. Kampen hoort daar ook bij. En nu zit ik er weer. Dat doet mij goed. Ik ben zelf ook lid van de kerk, laat ik het zo zeggen.
Zoals u ooit uw memoires gaat schrijven, dan heet het Reis langs de Bijbelbelt.
Nou, ik heb nog niet over een titel nagedacht. En ik ben zelfs nog niet zo ver dat ik al zover ben. Of begonnen zou zijn. Dat is wel een soort constante. Alleen, of dat dan toeval is of anderszins leiding. Nou goed, dat laat ik even in het midden. Maar ik stel het achteraf wel vast. En wat dat betreft heb ik me ook in Veenendaal, en dan kom ik toch weer even op jouw vraag terug, heb ik me ook best op mijn plek gevoeld. Veenendaal heeft een heleboel kerken, relatief nog veel kerkelijk meelevende mensen. En goed, ik ben ook lid van een kerk en ik heb in het archief gewerkt en ook met kerkelijke archieven te maken gehad, maar ook met archieven van verenigingen en natuurlijk ook in de eerste plaats de archieven van de gemeente.
Ja.
Ja.
Want kunt u uitleggen wat nou het belang is van een gemeentearchief?
Een gemeentearchief beheert volgens de archiefwet de archieven van de gemeente of een aantal gemeenten. En dat beheren, dat betekent dat je ze bewaart in een geconditioneerde ruimte, in de archiefkluis. Daar is meestal een graad of 16, 18. De luchtvochtigheid wordt op een bepaald peil gehouden om het oude papier, want daar gaat het dan toch in eerste instantie en ja, nog steeds wel over, om dat in een goede conditie te houden. Omdat je ervan uitgaat dat het belangrijk is. En die archiefwet, die schrijft het ook voor. Dus wat dat betreft is een archivaris niet een vreemde eend in de bijt binnen het ambtenarenkorps, maar ook gewoon een ambtenaar die een wet uitvoert, namelijk de archiefwet. De archiefwet schrijft voor dat je bepaalde stukken moet bewaren. Raadsnotulen bijvoorbeeld, die moet je bewaren, die mag je niet weggooien. Maar andere stukken, die mogen na 10 of 20 jaar, of soms na 50 jaar, vernietigd worden. En ik zeg het eigenlijk niet goed, die moeten vernietigd worden. Hè. Dat is ook weer een bepaling in de wet. Dat je het niet op eigen houtje alsnog mag bewaren. Het moet vernietigd worden. Heeft dat vaak met privacy te maken. Of met het feit dat uiteindelijk onbelangrijke stukken zijn. Die na verloop van tijd vernietigd moeten worden. Dus je bent ambtenaar. Maar daarnaast, en dat is wel zo leuk, heb ik altijd gevonden, doe je ook aan cultuur. Want je hebt ook te maken met educatie. Er kunnen ook schoolklassen op bezoek komen. Dat gebeurde ook bij ons. En die komen dan kennis maken met het archief. Of die komen iets opzoeken in het archief. Komen kennis maken met de mogelijkheden die er zijn voor een scholier om een werkstuk te maken. Op basis van wat archiefonderzoek bijvoorbeeld.
Hoe ziet het archief er nou eigenlijk uit? Ja, ik weet het. Ik val nu heel erg door de mand. Maar ja, ik moet altijd de hele dag werken. Ik neem me altijd voor om te gaan.
Ja,
ja. Maar dan, dat moet dus in mijn vakantie. Want jammer genoeg zijn jullie open als ik moet werken.
Ja, goed. Maar
gewoon even voor de beeldvorm. Want ik zit me nu. Ik merk dat ik denk: goh, hoe ziet het er nou uit? Waar ga je naar binnen? Hoe kom je erin? Ik denk dat luisteraars misschien ook wel met die vraag zitten.
Nou, de luisteraars kennen vast wel het gemeentehuis en de hoofdingang. Nou, die moet je hebben om ook in het archief terecht te komen. En dan ga je op een gegeven moment met de lift of met de trap naar beneden. En dan kom je in de kelder, huiselijk uitgedrukt. En daar bevindt zich het archief. Een archief bevindt zich vaak in het souterrain van een gebouw. Hoeft niet, maar ook in het geval van Veenendaal, is het wel zo. Nou, daar worden de archieven bewaard. Dus dan kom je in een kleine ruimte, een pijpenlaadje. En daar zit het personeel. En daar kunnen vrijwilligers zitten, bezoekers zitten. En daar kun jij ook terecht voor een vraag, bijvoorbeeld. Of je komt gewoon binnen om kennis te maken met het fenomeen archief. Dat ligt daar voor de hand.
Ik heb in oktober vakantie.
Dat is een stille hint.
Ja.
Ik heb in oktober vakantie.
Ja. Nou ja, goed, ik ga er niet meer over, maar ik denk dat je hartelijk welkom bent.
Ik zal tegen Janneke zeggen, ik ben in oktober vakantie.
Ik zal je er al herinneren.
Oké. Ja.
Ik stel voor dat we eerst even naar muziek gaan luisteren. We krijgen een droge keel van het praten zo ongeveer. Ik heb klaarstaan, als het goed is, The Birds met I Am a Pilgrim.
Mooi.
Traveling through this wearisome land, I've got a home in that yonder city, good Lord, and it's not made by
even misschien als toelichting. Alle muziek vanavond komt uit de collectie van Gert Groenleer. Dus dat is allemaal een beetje jaren 60, jaren 70 verwacht ik. Dus u zult het
Ja, zo kunnen, ja.
Het is prachtige muziek, hoor. Ik heb er niks op tegen. Dus.
Nee, maar je zegt dat op zo'n toon van... Nou ja, weet je, meneer Groenleer is natuurlijk al wel wat ouder. Dus
nee,
het is al van de jaren 60, jaren 70.
Nog even doorgaan op de archiefkluis. Of op het archief.
Nou, de archiefkluis ben ik ook heel benieuwd hoe die eruit ziet eigenlijk.
Ja, precies.
Ja. Nou, ik denk dat het gewoon goed is dat je een keer, langs komt. Dus die hoofdingang neem je en dan naar rechts. En dan kom je bij de goede lift. Je moet niet de andere lift hebben, want dan kom je in de parkeerkelder.
Maar dat vroeg ik stiekem eventjes tijdens de muziek. Want ik wilde nou niet te domme vragen stellen. Maar ik zei dus tijdens de muziek tegen meneer Groenleer. Ja, maar als ik nou in de lift stap, dan kom ik toch uit in de parkeergarage?
Nou ja, ik
vandaar deze toelichting.
Ik leg het ook even misschien voor andere mensen uit die met een soort gelijke vraag zitten gemeentearchief, waar vind ik dat dan? Ik heb begrepen, het moet ook zichtbaarder gemaakt worden dan het tot nu toe is. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga er niet meer over, ik werk er niet meer, maar ik volg dat natuurlijk met belangstelling. Het archief moet zichtbaarder gemaakt worden, want een archief, ja, dat kan een stoffig imago hebben. Dat moet je ook een beetje zo houden hoor, dat is helemaal niet erg. Dat moet je een beetje koesteren zelfs. Maar daarnaast, ik vertelde al over die scholieren die langskomen, nou, die gaan toch meestal ook wel weg met het idee van, hey, we hebben wat geleerd, we wisten niet dat er was. Je kunt je vader, je grootvader, hè, je kunt daar stamboomonderzoek doen, maar je kunt ook iets als je iets met de oorlog hebt, je kunt oorlogsslachtoffers opzoeken, ik noem maar wat. Je kunt ook iets opzoeken over de geschiedenis van de textiel of van de sigaren. Of als je nog verder terug wilt, dan kom je bij Gilbert van Schoonbeke uit. Hè. Dat is ook een gekende.
Tegenwoordig hip en happening.
Precies.
Ja, het is
geen Veenendaal, maar iemand uit Antwerpen.
Gilbert van Schoonbeke, wat de klok slaat op het moment.
Ja, dat
gaat nog wel een jaar of twee duren, ben ik bang voor.
Ja. Kijk, en als je nou precies wilt weten wie hij is en wat hij voor Veenendaal betekend heeft, dan moet je in het Veenraadschapsarchief zijn. En dat bevindt zich dan weer in diezelfde kluis, die geconditioneerde ruimte, waar al die andere archieven zich bevinden. En dan heb je ook nog het geluk dat er literatuur over hem is. Er zijn boeken over hem geschreven en ook wel krantenknipsels van vroeger. En er zijn ook vrijwilligers geweest van het archief die in dat oude archief van het Veenraadschap Gilbert al opgezocht hebben. Dus je komt hem al tegen in zogenaamde indexen, nadere toegangen op de archieven. Dus ja, dan kun je. Het is maar een voorbeeld, maar goed, het is even actueel. Dan kun je zo'n persoon tot leven wekken, bij wijze van spreken, als het gaat over zijn relatie met Veenendaal. En dat niet op basis van een aanname, maar op basis van archieven.
Literatuur.
Die natuurlijk ook zich. Een scribent in de 16e eeuw kan zich ook vergist hebben en heeft misschien ook een bepaald belang gehad om iets op te schrijven of juist niet op te schrijven. Maar in het algemeen is een schriftelijke bron natuurlijk betrouwbaarder dan een mondelinge.
Ja, dat is waar. Ja. Maar laten we nou even zeggen, het is november, december 2017. Wij zijn weer begonnen aan de voorbereiding van de 4 mei special. En ik wil wat dingen weten over de oorlog, wat nieuwe dingen. En ik besluit het niet aan Janneke te vragen. Ik denk, ik ga het zelf uitzoeken, want daar leer ik wat van.
Ja, goed idee.
Want anders was het goede antwoord natuurlijk, vraag het aan Janneke. Maar,
maar dan, als je naar het archief gaat, wordt het nog steeds vraag het aan Janneke.
Dat even terzijde.
Maar dan kom ik dus binnen in het archief. En hoe gaat dat dan?
Nou, dan zeg jij waar je voor komt. En als het goed is, dan word jij geholpen om je vraag te beantwoorden. Dus dan gaat een archivaris, ik zeg het maar even in het algemeen, die gaat meedenken en die gaat vertellen wat ik net eigenlijk ook al zei. Van, hey, er is iets te vinden in de archieven van de gemeente Veenendaal over de oorlog. Tuurlijk is dat te vinden, maar er zijn ook boeken geschreven al over de oorlog.
Uh-huh.
Er is zelfs een werkgroep die zich bezighoudt met de graven van oorlogsslachtoffers.
Ja.
Bekend, denk ik, hier in Veenendaal bij veel mensen. Ik zie jullie ook knikken. Ik weet ook dat jullie dat weten.
Ja.
Maar goed, als je dat niet weet, dan kom je daar wel achter. Een archivaris die gaat meedenken. En als het goed is, en daar zijn we ook jarenlang mee bezig geweest, dan staat er ook wel iets op de website daarover. Dus dan kun jij thuis alvast gaan kijken van, hey, wanneer zijn ze open? Hoe gaat dat daar? Weet ik veel, 's morgens, 's middags of eens een keertje niet. Hè? Je kunt al wat aan voorbereiding doen.
Ja.
De bibliotheek, de boeken, die staan ook online. Niet in zijn geheel, zover zijn we nog niet. Of zijn ze nog niet. Maar wel de titels. En je kunt op oorlog zoeken, zeg maar. Tweede Wereldoorlog, 1940, 1945. En dan doe je dus al iets aan vooronderzoek. Maar als je daar bent, ja, dan komt vaak van het een het ander, zeg maar, in die zin van dat je van bron naar bron gaat. En het hangt er maar helemaal vanaf van, ja, hoe ver wil jij dat onderwerp uitdiepen? Wil jij inderdaad naar die echte archiefstukken uit de oorlog? Dan,
Angela knikt heel ijverig.
Ja,
als ik dan ergens aan begin, dan wil ik ook gewoon...
Ja.
Daarom begin ik niet zo snel ergens aan. Want ik weet hoe ik ben. Als ik dan begin, dan wil ik ook gewoon tot het eind.
Ja.
Dan heb
je kans dat je in dat geval, omdat het over 1940, 1945 gaat, dat je aanloopt tegen een beperking van de openbaarheid. Dat zou kunnen. Dat er dus stukken zijn die omwille van de privacy...
Mm-hmm.
Omwille van het feit dat ze toch wat gevoelig liggen nog. Omdat het gaat over... Nou, het kan gaan over landverraad. Het kan gaan over een NSB-verleden van iemand of van een familie. Dat we op basis daarvan zeggen als archiefbeheerders van... Nee, dat is nog niet openbaar. Maar in principe is alles wat je zou willen inzien, ook over de oorlog, openbaar. Daar mag je van uitgaan. Maar er zijn altijd uitzonderingen.
Ja, logisch.
En vaak is het dan ook zo dat dan je onder... Zoek niet stokt, niet doodloopt, maar dat je op andere manieren nog wel weer verder kunt komen. Bijvoorbeeld door naar familieleden te gaan van mensen die omgekomen zijn. Dat kan heel goed. Hè? En via, ook via die werkgroep, want die heeft al een heleboel informatie daarover verzameld. Zou je dan naar een zoon, een kleinzoon kunnen gaan om te vragen of die nog wat weet van vader in de oorlog, opa in de oorlog en zijn activiteiten. Dus als goed is een archivaris niet alleen maar een dooie pier die uit papier koestert, maar ook een meedenker als het gaat over wat voor historisch onderwerp dan ook. En dat kan een stamboom zijn, dat kan de oorlog zijn. Dat kan iemand zijn in de familie die je kwijt bent, omdat dat kan. Hè? Dat je vanuit een bevolkingsregister ziet van die is toen en toen daar en daar naartoe gegaan.
Uh-huh.
Een opa of een oom, dat wist ik niet. Dat toen geweest is of dat hij daar nog gewoond heeft. En dat betekent dat archiefonderzoek dus ook heel leuk kan zijn. Dat zeg ik ook altijd, of dat zei ik altijd tegen scholieren van kun je er wat van leren? Ja, zeiden ze dan, ja, dat hadden ze toch wel door. Dat je zeker ook van de oorlog, maar ook van andere dingen, Veenendaal betreffend. Het zijn allemaal Veense bronnen die we dan hebben.
Uh-huh.
Dat je daar iets van kunt leren. Maar dan zei ik er ook wel eens bij van, zou het nou ook leuk kunnen zijn? En dan moesten ze even nadenken. Ja, waarom niet? Ja, het verleden kan best leuk zijn. Je komt leuke dingen tegen. Of, ja, wat kun je leren van de oorlog? Ik vond het leukste antwoord altijd als ze zeiden van dat we het niet meer moeten doen.
Ze waren vaak goed geprogrammeerd.
Ja, goed, dat vind ik ook nog steeds. Ja. Dat oorlog, dat is een primitieve manier om een geschil letterlijk dan uit te vechten. Dat moet je niet doen. Maar goed, als zo'n kind dat zegt, dan denk ik, nou ja, goed, een stukje... Nou ja, vredesopvoeding is een groot woord, maar daar mogen ze ook best over nadenken.
Besef
van wat dat dan betekend heeft. Ook dat mensen in het verzet gingen, dat deden ze niet zomaar. Er was ook een reden toe. Dus dat bagatelliseer ik niet om, maar goed, in het algemeen, ja. Dat dan zo'n antwoord komt. Nou, dat is. Ja, je kunt inderdaad ook heel veel leuke dingen tegenkomen, ook over je familie. Of ook wel een keer schrikken natuurlijk soms van een misstap die een familielid begaan heeft. Dat komt ook wel eens voor. We hadden in Zierikzee een collega en die wilde ook zijn stamboom wel eens uitzoeken. En bij het eerste voorkend stopte die er meteen mee. Hij was gewoon beledigd maar dat komt toch niet voor in mijn familie. Dus.
Een voorkend is voor de luisteraars een buitenechtelijk kind. Iemand, een kind die buiten het huwelijk geboren wordt.
Heel goed. Ja, ja. Maar goed.
Voor het huwelijk dan denk ik.
Ja,
vandaar het voorkind waarschijnlijk.
Het voorkind, ja.
Heel goed. Maar...
Klinkt een stuk leuker dan bastaard, vind ik.
Dat woord gebruikte ik ook niet, maar dat is...
Ja, maar dat is wel het woord wat de meeste mensen gebruiken.
Ja, maar dat is gangbaarder in de hogere kringen, hè?
Ja, het is meer als je met adel te maken hebt, dan wordt het een bastaard.
Ja, weet je, tegenwoordig is dat niet meer zo'n ding, want tegenwoordig worden denk meer kinderen buitenechtelijk geboren dan binnen natuurlijk.
De tijd is niet stil blijven staan, dat heeft nu een heel andere lading gekregen, maar... In die tijd, dan praat ik over eind jaren, nee, begin jaren 80. Hij stopte daarmee omdat hij dacht van, ja, maar dat is in mijn familie niet voorgekomen. Nou, ik kan je vertellen, dat kwam in elke familie voor. En dat was ook soms letterlijk noodzakelijk, omdat je dan je van nageslacht had verzekerd als, weet ik veel, als molenaar of als boer. Hè? Dat werd soms gewoon ook zo geanceneerd. Dus dat soort dingen kun je dus ook tegenkomen. Dus je kunt ook een keer schrikken natuurlijk van je familie of van een bekende. Dat kan. Maar in het algemeen kun je ook heel veel leren en kan het ook gewoon leuk zijn. Ja.
We gaan nogmaals luisteren naar muziek. En nu hoop ik dat ik het goed uitspreek. George Moustaki.
Moustaki?
Moustaki, op zijn Grieks. En het liedje heet Le Facteur, de postbode.
Le jeune facteur est mort. Il n'avait que 17 ans. Les bras chargés de tous mes mots d'amour. C'est lui qui portait dans ses mains la fleur d'amour cueillie dans ton jardin.
Georges Moustaki. Ik hoop dat ik het nu goed zeg.
Mooi.
om even terug te keren naar uw tijd bij het archief. U bent in 1997 begonnen. Hoe was het archief in die tijd? Is dat een beetje vergelijkbaar met wat u net vertelde? Of ging dat toen anders?
We zaten ook toen al in de kelder. Maar nog niet op de plek waar het archief nu zich bevindt. Die verhuizing die vond plaats een jaar daarna. Die heb ik ook meegemaakt. Ook een beetje meehelpen tot stand te komen. En daar zaten we aanvankelijk gewoon in een kluis. Twee kluizen waren het eigenlijk. Dus het bezoek ontving je in de kluis, inclusief de temperatuur die daarbij hoort. Ja. Dat was dan meestal iets van 18, 19 graden. Iets te warm. Maar je had vaak wel een jas nodig als je daar op bezoek kwam. Er kwamen niet zoveel bezoekers.
maar er kwamen wel vrijwilligers.
Ja. Vrijwilligers die er nu nog steeds komen. Ja. Van de werkgroep genealogie van de historische vereniging. En zo nu dan ook wel bezoekers voor een stamboom. Of voor een ander onderwerp. Voor een boek waar ze mee bezig waren of zo. En nu zitten jullie nog steeds in de kelder. Maar dan op de plek waar ik ook zo'n 17, 18 jaar gezeten heb. Dus inclusief een kleine studiezaal, zoals wij dat dan noemen. Daar kun je gaan zitten en je onderzoek doen. Dus dat is niet in de kluis, maar daarbuiten. Nou, en die kluis die bevindt zich dan dicht in de buurt. Je kunt daar inlopen als archivaris en stukken aanreiken aan mensen die onderzoek doen. Dus zo werkt het dan ongeveer. En mensen die een beetje de weg weten, die vinden het wel.
Ja.
Ja. En nieuwkomers die moeten gewoon even de drempel over.
Ja. En die drempel van de kluis is heel hoog.
Die is
letterlijk.
Heel hoog. Ja. Nee. Er is ook weer een voorschrift van de archiefwet. Of een voorschrift dat heeft dan weer met bluswater eventueel te maken enzovoort. Ja, het is allemaal geregeld volgens de wet. Ja.
Ik neem aan dat u in die 20 jaar ook een hoop hebt zien veranderen in de archiefwereld in het algemeen. In de gemeente Veenendaal. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
Ja. Ja, het is van, het is...
Ik denk, nou dan komt het, ja, maar dat doe ik niet.
Nou ja, kijk, het is, maar dat proces is nog steeds gaande. Het gaat van papier naar digitaal. En papier dat heeft zijn waarde bewezen en doet dat nog steeds. Als houder van bronnen, van documenten. Als bewaarder van de geschiedenis in feite. Hè? Als, het is een soort collectief geheugen, zeg ik wel eens, zo'n archief. Maar digitaal, als je een digitaal bestand hebt, dat werkt natuurlijk nog heel anders. Denk eens aan foto's, hè, die je thuis alvast kunt bekijken voordat je ergens aan begint aan een onderwerp. Van, zouden ze ook foto's hebben van de scheepjeswolfabriek of zo, waar toevallig jij in geïnteresseerd bent. Nou, dat kun je dan thuis al bekijken. Maar dat geldt ook voor archieven. Archieven moeten toegankelijk gemaakt worden, dus er moet precies opgeschreven worden dat er notulen zijn, dat er correspondentie is, dat er andere stukken te vinden zijn. Maar als jij zo'n inventaris, want zo heet zo'n ding, zo'n overzicht van zo'n archief, thuis alvast kunt bekijken, nou dan kun je alvast je onderzoek een beetje voorbereiden. En dan zeg je van, ik wil graag inventaris nummer 3, 16 en 33. Nou, zo'n archivaris die gaat dan de kluis in en die pakt de dozen. Maar... En je kunt je onderzoek verder verrichten. Maar stel voor dat het hele archief gedigitaliseerd is. Of niet alleen foto's, maar ook kranten zijn gedigitaliseerd. Nou, dan hoef je die kranten bijvoorbeeld, of die archiefstukken niet meer natuurlijk in het echt door te bladeren of te bekijken of te laten kopiëren. Of daar zelf een kopietje van maken met je telefoontje of zo. Want dat kan natuurlijk tegenwoordig ook. Maar dan kun je gewoon thuis je onderzoek doen. Of het grootste gedeelte van je onderzoek. Nou, dat is wat er nu gaande is. Je kunt... Ik heb pas nog een voorwoord geschreven voor een vrijwilliger die een genealogie uit gaat geven. En toen dacht ik van, ja, wat is er nou al die tijd veranderd wat de stamboomonderzoekers betreft? Nou, die stamboomonderzoekers die kwamen vroeger en die kregen dan de geboorteakten, de overlijdensakten, de trouwakten, de bevolkingsregisters, de doop-, trouw- en begraafboeken, kwam je in het kerkelijke gedeelte. En zo bouwden ze hun stamboom op. Maar ja, als die familie een keer Veenendaal verliet, dan moesten ze naar Utrecht. Of ze moesten naar Middelburg. Eventueel zouden ze dan naar Australië of naar Amerika moeten, omdat de familie geëmigreerd is. Nou ja, dat probleem dat hebben we nu nog wel. Dat je zo nu en dan eens naar een archief toe moet. Maar we zijn natuurlijk al heel ver met het digitaliseren van bijvoorbeeld kranten. Foto's noemde ik ook al. En archiefinventarissen, nou, die staan voor een groot gedeelte. Hier in Veenendaal is dat nog gaande. Maar elders kun je die bekijken. En dan kun je dus je onderzoek alvast thuis voor een groot gedeelte uitvoeren. Je hoeft niet meer naar een archief. De hele wereld is je jachtgebied, zeg maar. Je studieobject als het gaat over archiefonderzoek. Dat kan. Dus dat is wel een groot voordeel. Je moet je wel realiseren dat niet alles gedigitaliseerd kan worden. Want we hebben honderden meters archief, ook in Veenendaal. Nou, daar wordt misschien 5 of 10% wel eens van geraadpleegd. Hè? Notulen bijvoorbeeld, die worden vaak geraadpleegd. Dat zijn de verslagen van de gemeenteraad bijvoorbeeld. Dus daar haal je een heleboel uit aan kennis van Veenendaal. Maar ja, al die brieven die de gemeente heeft geschreven en die ook bewaard worden. En al die kasboeken die kunnen wel interessant zijn. Maar ja, goed, niet alle financiële gegevens zijn even interessant. Dus ja, je kunt je dan afvragen van, is dat dan de moeite waard om gedigitaliseerd te worden? Ik denk dat het nooit zover zal komen. Er zijn mensen die hebben daar andere ideeën over. Maar het is natuurlijk heel duur om dat te laten doen. Ja. Dus je zult laat ik zeggen, je topstukken, de belangrijkste bronnen, die ga je laten digitaliseren. Foto's ga je online zetten, omdat dat een zeer gewild product is. Daar kun je ook veel eer mee inleggen. Als archiefdienst. En dat geldt ook voor sommige bronnen. Hè. Bijvoorbeeld raadsnotulen, als je die kunt bewerken. Dat doen we in Veenendaal. Handgeschreven raadsnotulen. De vrijwilligers die hebben die helemaal getranscribeerd, zeg maar. Zo. En successievelijk worden die, maar dat is ook een meerjaren project, worden die online gezet. En dan kun je de raadsnotulen van 1900, 1901 tot 1907 of 8, denk ik nu, die kun je thuis raadplegen. Dan weet je wat er toen besloten werd over de aanschaf van een brandspuit en zo. En wat daar dan over gemekkerd werd door deze en gene.
Ja.
Ja. Maar goed, dat is ja een beetje een lang antwoord op jouw vraag. Dat is wel tendens die nog steeds gaande is. We gaan van papier naar digitaal. En iets anders is dat archieven zijn groter geworden in die tijd dat ik hier gezeten heb. Dat we zeggen, regionale samenwerking is tot stand gekomen.
Ja.
Er zijn regionaal historische centra gevormd. Niet meer elke gemeente heeft een eigen archief. Veenendaal is wat dat betreft best een beetje uniek.
Ja.
Maar goed, er is ook wel weer wat voor te zeggen om als plaats met 65.000 inwoners je eigen archief te hebben.
Ja.
Vind ik nog steeds. Ja. Ik heb me daar ook een paar keer sterk voor gemaakt om niet aan te sluiten bij een regionaal samenwerkingsverband, maar het archief hier te houden.
Ja.
Dan moet je natuurlijk wel ook investeren in je product. En dat is wel weer een ander verhaal. Ik denk dat dat de uitdaging is voor de komende tijd.
Ja. Ja? En wat natuurlijk tenminste wat wij zien, en ik denk dat de meeste luisteraars dat ook wel zien en horen, is dat de samenwerking tussen het archief en andere partners ook steeds meer ook gestimuleerd wordt vanuit de overheid, maar ook gezocht wordt.
Ja.
Hoe heeft u dat ervaren?
Nou, heel positief. Hier ter plaatse hebben we de afgelopen jaren heel goed samengewerkt als museum, als historische vereniging, bibliotheek en archief. Bijvoorbeeld ook in het kader van het HIP, Historisch Informatiepunt. We hebben in de tijd een multitouchtafel neergezet in de hal van de cultuurfabriek. Gevuld met heel veel materiaal van het archief, maar ook van het museum. En dat is dus een gezamenlijk project geweest van vier cultuurpartners. Dus dat is inderdaad wat ik er altijd zelf tegenover gezet heb. Van, doe je archief niet naar, ik noem maar wat, Utrecht of Wijk de Duurstede, hou het in Veenendaal. Want dan heb je ook die scholieren die langs kunnen komen. Dan heb je ook mensen die toch nog voor klassiek onderzoek langs willen komen. Die heb je dan. Maar ook ja. Die cultuurpartners, die heb je dan. Dus vorm, ik heb het wel zo geformuleerd, vorm een plaatselijk historisch centrum. Met die partners die ik net noemde, die cultuurpartners. Werk natuurlijk ook samen met Utrechtse archivarissen. Dat deed ik ook. Ik ging ook naar de kring. Hè. Er is altijd een jaarvergadering van collega's. En dan wissel je dingen uit. En je ontwikkelt samen provinciale projecten. Waar dan vaak het Utrechtse archief in voorgaat. Maar waar kleinere archiefdiensten van kunnen profiteren. Aan kunnen participeren. Maar de plaatselijke touch, ja, die vind ik heel belangrijk. En zeker voor een plaats als Veenendaal, die zich graag onderscheidt. En graag zichzelf op de kaart zet als winkelstad. Maar misschien ook wel een beetje als cultuurstad.
Ja, misschien een mooie opdracht ook voor de nieuwe archivaris straks. Ik stel voor dat we eerst weer even naar muziek gaan luisteren. En als het goed is, is dat nu Oude Makkers van Chef van Uitsel.
Ja, we waren ooit als broeders aan het begin van onze reis. En we waanden ons de hoeders van het verloren paradijs. Jong en vrij aan iets gebonden. Los van het heersende fatsoen. Mijn oude makkers, mijn vrienden van toen.
En we waren ooit met velen aan het begin van onze reis. Waar we zoveel wilden delen, echte solidariteit. En de plannen die we maakten, wat we later zouden doen. Mijn oude makkers, mijn vrienden van toen. En er waren zoveel wegen, het werd ieder voor zichzelf, het werd ieder overleven, en wie uiteindelijk overbleef, kan je tellen op een hand. Nu de strijd is gestreden, en de wonden zijn geheeld. De oude vetes zijn vergeven, onze meningen verdeeld. Over wat er ooit geweest is, en je niet meer kan overdoen. Met oude makkers, vrienden van toen. Want we waren ooit als broeders. Aan het begin van onze reis. En we waanden ons de hoeders van het verloren paradijs. Jong en vrij aan iets gebonden, dat dachten we toch toen. Mijn oude makkers, mijn vrienden van toen.
Chef van Uitsel met Oude Makkers. U bent per 1 maart met pensioen gegaan.
Ja.
Hoe vond u dat om dat archief achter te moeten laten?
Ja, het was een bewuste keuze. Er komt een keer een eind aan. En ik heb dat dus bij mijn volle verstand besloten om één dag na mijn 65ste verjaardag om ermee te stoppen. En dat wil niet zeggen dat ik het allemaal kwijt ben. Of dat ik er ineens geen interesse meer in heb. Alleen ja, ik zit nu thuis. En dat is prima. Dat bevalt goed.
Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat u gewoon 7 dagen in de week hele dag thuis zit. U zegt, ik zit nu thuis, maar...
Nou, dat klinkt wat oudbollig. Als ik dat zo zeg. In de meeste gevallen klopt het wel. Ik ben ook wel een huismus, hoor. Maar ik doe wel wat.
U lijkt me nou niet de type dat stil zit,
nee,
dat niets
nee,
doet.
Nee. Ik ben ook gewoon nog met de historie bezig. Concreet met een boek over het christelijk onderwijs in Langbroek. Waar we al als werkgroep heel lang mee bezig zijn. Dat moet in oktober uitkomen. En ik ben auteur en ook eindredacteur van dat boek. Dus ik ben daar druk mee op dit moment. We lopen tegen een deadline aan. Er moet nog een heleboel gebeuren. En het gaat heel goed. We werken heel goed samen. Het is een heel langdurig project al. En uiteindelijk komt dat boek er. En dat is dus hobby voor mij nu. Ik doe dat met plezier. En wat dat betreft ben ik niet hele andere dingen gaan doen of zo. In een garage of zo. Of noem maar wat.
Er liggen niet opeens drie uit elkaar gehaalde brommers in de schuur.
Nee, bijvoorbeeld. Nee.
En houdt u zich ook nog een beetje bezig met de geschiedenis van Veenendaal? Want u zat in de werkgroep Oorlogsslacht of zo ook.
Ja, in die zin ben ik ook niet helemaal weg. Ik ben wel actief geweest binnen de historische vereniging, ook rond het blad als redacteur. Maar daar ben ik mee gestopt. Maar ik ben nog wel lid van de werkgroep Oorlogsgraven. En elk jaar zetten we dan een route uit langs de oorlogsgraven. Om mensen te herinneren aan de slachtoffers en de gevolgen van de oorlog. Er komen ook scholieren langs. Dus in die werkgroep zit ik nog steeds, die is actief. En ik zit ook nog in de straatnaamcommissie. En ik geloof nog wel iets. Werkgroep monumenten. Dus ik ben nog wel bezig ook met een beetje Veenendaal. Ja. Ja.
Ten slotte een laatste vraag alweer. We beginnen hier langzaam aan het eind van het programma te komen. Heeft u nog een goede raad voor de nieuwe archivaris? Wat zou u haar toewensen, haar mee willen geven?
Ik denk dat ze de tijd moet krijgen en nemen om erin te komen. In de specifieke geschiedenis van Veenendaal. Maar ook in alle archieven en verzamelingen waar zij over gaat nu. Mijn ervaring is, als je uit een andere regio komt. Ja, dat kost even tijd.
Want waar komt de nieuwe archivaris vandaan?
Zij komt uit de omgeving van Zeist. Zij heeft tot voor kort ook in de gemeente Zeist gewerkt. Ik geloof dat ze opgegroeid is in Den Dolder, als ik het goed begrepen heb.
Nou ja, goed, dat is in elk geval al...
Een stukje dichterbij dan Zeeland.
Precies.
En dat is ook allemaal goed gekomen.
Ja. Nou ja, goed, iedereen kan leren en iedereen kan ook dit vak leren. Maar het is wel van belang dat je inderdaad...
Nou, u zegt iedereen kan dit vak leren, maar moet je er niet een bepaalde passie voor hebben?
Ja. Je moet er iets mee hebben. En passie, dat is dan zo'n containerbegrip van tegenwoordig dat ik niet zo vaak in de mond neem, liefst. Maar je moet er iets mee hebben, natuurlijk. En je moet iets met de oude hap hebben, zeg ik dan wel eens. En dat kan komen omdat je een meester hebt gehad op de lagere school die machtig goed de verhalen van de Spanjaarden en de Geuzen kon vertellen, zoals in mijn geval. Of omdat je ouders had die ook veel van vroeger vertelden. Of anderszins. Maar ja, je moet er wel iets mee hebben. Anders lukt het niet. Als je geen interesse hebt in geschiedenis. Grote geschiedenis. Maar ook specifiek de plaatselijke geschiedenis. Dan lukt het niet, denk ik. Maar mijn ervaring is dat je dat heel goed kunt combineren. Ik, ik heb altijd als leukste vak gehad vanaf de lagere school geschiedenis. En ik ken nog een heleboel jaartallen daarvan. Maar jaartallen zijn kapstokken om ook plaatselijke geschiedenis aan op te hangen.
Ja.
Dat is dus een manie van mij, hoor. Dat hoeft niet iedereen te hebben.
Ja, als je dyscalculie hebt, dan is het niet zo heel makkelijk. Dan gaan ze dansen. Dan is 1769, 1796 maar, en 1967. Ja. Het zit allemaal in dezelfde zak.
Ja, maar het betreft hier slechts een voorbeeld. Hè? Het gaat erom dat jij misschien vanuit een andere optiek, omdat je familie hier geboren is of zo, of omdat je misschien, wat je net vertelde, tussendoor, je moeder kunt vertellen, kijk eens, zoveel plaatjes.